Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Ja, het is nog steeds een beetje winter. We hadden vannacht enorme regen, gisteravond nog enorme regen. Ja, het ziet er nu ook, ja, het is een beetje wisselvallig. Maar goed, dat is na vandaag over, zegt men. In sommige delen zijn waarschuwingen voor overstromingen. Maar ja, dat hoort er gewoon bij. Maar zometeen heb ik een surprise gast in de podcast. Maar dat zeg ik nog even niet. Dat hou ik nog even voor me. Laten we eerst even met het nieuws beginnen. Want het nieuws in Nederland begon niet zo goed. Vanmorgen was er een verdacht pakketje bij de Joodse school Rospina in Emmamonides in Amsterdam. Kinderen mochten niet naar school, waren al kinderen onderweg, die moesten tegengehouden worden. Maar gelukkig was het deze keer loos alarm. Maar ja, volgende keer kan het wel echt zijn natuurlijk. En dat blijft natuurlijk bloedlink. Dat is voor de ouders niet prettig om mee te maken. En dan het nieuws in Israël. Laten we eerst beginnen met israelnieuws.nl. Nou, daar staat een artikel dat de IDF-troepen blijven opereren in Gaza, in de hele Gazastrook. Ze hebben een aantal terroristen gedood, maar ze hebben ook de lanceerinstallaties vernietigd van waar gisteravond raketten richting Zuid-Israël werden afgevuurd. Ze hebben ze nog steeds. Je vraagt je af hoe het kan en hoe ze er toch in slagen om het nog steeds te doen, maar het is helaas gebeurd. En dan hebben ze bij een archeologische opgraving ergens in Zuid-Israël, ze zeggen niet waar, een zeldzame 6000 jaar oude ivoren vat ontdekt. En dat vat was gemaakt van olifanten slagtanden. 6000 jaar oud, moet je nagaan. Ik heb daar foto's bij dat artikel gezet en ook een video waarin je het hele verhaal kan meebeleven. Het is, het staat in verbinding weer met het reizen van mensen van Israël naar Egypte en van Egypte naar Israël 6000 jaar geleden. Dat is toch wel heel lang geleden. Maar het is een heel interessant artikel. Ga het maar even lezen. En dan, de BDS laat weer van zich horen. Die heeft gezegd, we gaan de Tour de France en de Giro d'Italia gaan wij ontwrichten. We gaan ze zorgen dat dat in het honderd loopt. En waarom? Omdat er een Israëlisch team aan meedoet. Het team Israël Premier Tech. Wat over heel Europa en eigenlijk over de hele wereld aan het wielrennen is. Nergens een probleem heeft. Maar in Europa moeten ze weer de BDS de boel verzieken. En gaan ze proberen de Tour de France en de Giro d'Italia in het honderd te laten lopen. Want zeggen ze, Israël heeft 33.000 Palestijnen in Gaza vermoord. Hoe ze daarbij komen, niemand die dat ooit heeft kunnen controleren. Ze schieten bewust op Palestijnen die wanhopig op zoek zijn naar hulp. En dat komt Gaza niet binnen. Nou, er is nog nooit zoveel hulp Gaza binnengekomen als de laatste maanden. Gisteren zelfs ruim 400 vrachtwagens. En dan heb ik het nog niet over de 13 of 14 luchtdroppingen die plaatsvonden. Er is gewoon enorm veel voedsel in Gaza beschikbaar. Alleen, ja, als Hamas het in beslag neemt, en dat kan je ook zien, die filmpjes heb ik ook online staan, dat ze weer op die vrachtwagen zitten. Ja, wat hebben de mensen er dan aan, vraag je je af. Ik bedoel, ze gaan bovenop die vrachtwagen zitten. De hulp komt niet bij de burgerbevolking. En de hulp gaat gewoon naar Hamas, die het dan voor grof geld op markten gaat verkopen. Want op markten is meer dan genoeg eten op dit moment beschikbaar. Maar goed, BDS die vindt dat ze daardoor de zaak moeten gaan verzieken en dat gaan ze dan doen. Het artikel kan je lezen in israelnieuws.nl. En dan is meneer Biden kwaad op zijn ex-vriend Netanyahu. Zo wil ik het noemen. Hij wil dat ten eerste Israël eenzijdig een staakt het vuren afkondigt. Je vraagt je af waarom eenzijdig. Maar goed, hij vindt dat dat nodig is. Hamas hoeft daar niets aan mee te doen. En daar is niets voor in ruil. Nou, dat gaat Israël natuurlijk nooit doen. En dan heeft hij ernstige kritiek op de manier waarop Netanyahu de oorlog behandelt. Hij vindt dat helemaal fout. Hij vindt dat Netanyahu zich meer zorgen maakt over zijn eigen politieke overleving dan over het nationale belang van Israël. Nou, daar zou hij nog wel eens gelijk in kunnen hebben. En zegt Biden, ik denk dat wat hij doet een vergissing is. Ik ben het niet eens, totaal niet eens met zijn aanpak. Het is een interview, hij heeft het later weer ontkend, maar het staat wel online. Het is een Univision interview van verleden week woensdag. Na die dodelijke aanval op dat hulpconvoi van World Central Kitchen. Ja, en toen werd meneer Biden natuurlijk woest op zijn vriendje Netanyahu. Het Witte Huis ging het later een beetje afzwakken. En het was niet zo bedoeld en het moet anders uitgelegd worden. Nou, vergeet het maar. Biden heeft gewoon gezegd wat hem op zijn hart lag. En Netanyahu, die gaat geen 6 weken eenzijdig een wapenstilstand afkondigen. Daarnaast heeft Hamas gezegd dat zij denken dat er geen 40 gijzelaars, vrouwelijke gijzelaars, nog in leven zijn. En ze zijn niet van plan om mannelijke gijzelaars uit te gaan wisselen in ruil voor een wapenstilstand. Ze zijn dus nog niet akkoord met dat voorstel wat Amerika op tafel heeft gelegd en waar Israël schoorvoetend mee akkoord gaat. Maar ze zeggen ja, wij denken niet dat er nog 40 vrouwelijke gijzelaars leven. Nou, ik denk zelf dat er bijna geen gijzelaars meer leven, want het aantal wordt steeds minder over wat ze praten. Daarnaast wil Hamas dat Israël zich volledig en voor altijd terugtrekt uit Gaza. Nou, dat gaat Netanyahu ook niet doen. Dan hebben we het probleem dat als Netanyahu akkoord zou gaan en Hamas zou akkoord gaan en er zou een wapenstilstand op tafel liggen voor pak een beet 6 weken in ruil voor 40 gijzelaars, laten we het dan maar zo zeggen. Dan zijn er een aantal senior kabinetsministers die nu zeggen, ho, stop, wacht even, wij willen dit niet. Wij willen alle gijzelaars in één keer vrij. Nou, dat is eigenlijk wat de familieleden constant roepen van de gijzelaars. En niet een aantal. En dat zou dus ook weer een probleem kunnen gaan opleveren. Dan hebben we meneer Smotrich en meneer Ben-Gvir. Die gezegd hebben, ho, stop. Wij trekken ons terug uit de regering. Als jij Rafa niet intrekt. Nou, Netanyahu die roept dan wel, ik heb een datum omcirkeld en we gaan Rafa intrekken. Maar Biden wil dat helemaal niet. En zolang die Amerikanen dat niet willen, gaat er gewoon niks gebeuren. Geloof mij maar. Daarnaast hebben we meneer Gallant, de minister van Defensie. Ja, het gaat allemaal lekker. Meneer Gallant heeft zijn collega, zijn Amerikaanse collega Austin gezegd. Ja, Netanyahu kan wel zeggen dat hij een datum omcirkeld heeft. Hij zegt, maar ik weet van niks, zegt Gallant. En er is helemaal geen datum vastgesteld. Ja, wie heeft er nou gelijk, zou je dan afvragen. Is dat Gallant? Is dat Netanyahu die alleen maar grootspraak doet om de tent in zijn kabinet rustig te houden? Ik weet het niet. En niemand die het weet, want de een zegt dit en de ander zegt dat. Welke kant je nou op moet gaan denken, ik zou het niet weten, echt niet. En dan hebben we een leider van het Europese Joodse Congres, dat is de overkoepelende Joodse organisatie in Europa. Die zegt: meneer Ben-Gvir, jij verergert het antisemitisme in Europa. Nou, daar heeft hij gelijk in. Daar ben ik het mee eens. Want, zegt hij, doordat jij constant spreekt over hervestiging van Israëli's in Gaza, het creëren van nieuwe nederzettingen in Gaza, wordt het steeds moeilijker om de positie van Israël tegenover critici te verdedigen. En dat verergert elke keer als jij die uitspraken doet, zie je een piek in het antisemitisme. En dat zei meneer Ariel Musikan van het Europees Joods Congres vorige week tijdens een bezoek aan Israël. Dat komt nu pas naar buiten. Die oorlog in Gaza heeft natuurlijk het antisemitisme enorm verergerd in Europa. Dat kon je zien gisteren in die antisemitisme monitor van het CD, de jaarlijkse. Dat na 7 oktober is het antisemitisme alleen maar enorm toegenomen in Nederland. En dat merk ik ook dagelijks. Iedereen die een beetje met het nieuws bezig is naar buiten toe, die merkt het. Die krijgt gewoon ladingen antisemitisme over zich heen. Wat hebben we nog meer? Nou, we hebben nog genoeg. Want de Republikeinse Garde, de marinechef daarvan, die zegt: weet je wat, we moeten toch iets doen naar aanleiding van de dood van een van onze generaals verleden week. Wat we kunnen gaan doen is bijvoorbeeld de straat van Hormuz gewoon compleet dichtgooien. Die gaan we afsluiten en daar komt er geen schip meer doorheen. Dan moet elk schip om Kaap de Goede Hoop, om Zuid-Afrika heen. Ja, of dat nou grootspraak is, ik weet het allemaal niet. Ze roepen van alles. Maar tot op heden, gelukkig, is er nog niks gebeurd. Alhoewel, dat zei ik gisteren ook, we lopen nog steeds met in ons achterhoofd van... gebeurt het nou of gebeurt het nou niet? Want meneer Khamenei heeft weer in een persverklaring gezegd dat wat hem betreft Israël zwaar gestraft moet worden vanwege die aanval op dat Syrische consulaat in Damascus. En dat gaan we doen, zegt hij. Israël hoeft niet te denken dat er niks gaat gebeuren. Wij gaan Israël keihard straffen. Nogmaals, ik weet het allemaal niet. Het zijn tot nu toe alleen maar woorden en gelukkig geen daden. Maar ja, je weet het maar nooit met die gasten. Het kan zomaar veranderen. En dan was er in de Engelstalige Ynet van Sefi Kedmi een heel interessant artikel, wat ook al min of meer in het NIW verleden week heeft gestaan. Ook die zegt: de gegevens van Hamas over het aantal burgerslachtoffers in Gaza, die zijn misleidend en gemakkelijk te weerleggen. En dat doet ze ook in dat artikel. Ga dat artikel maar even lezen in de Engelstalige Ynet. Ze zegt, want de internationale media, die mogen terroristen die er geen probleem mee hebben burgers op 7 oktober te verkrachten en te vermoorden en te ontvoeren, niet in de kaart spelen. Want dat kan leiden tot ernstige vergeldingsmaatregelen tegen hun eigen burgers. Ja, de media is een beetje bang, want zij hebben inderdaad het risico dat als media in een bepaald land te veel of te zwaar anti-Hamas zou zijn, zou er wel eens wat in dat land kunnen gebeuren. Nou, we hebben gezien hoe die terrorist van Islamic Staat, van ISIS, via Eindhoven in Italië aankwam en daar is opgepakt gisteren. Nou, hoe lang heeft die man bijvoorbeeld in Nederland rondgelopen? Heeft hij door de Kalverstraat gelopen? Is hij op de pier van Scheveningen geweest? Je weet niet waar die kerel uit heeft gehangen, maar hij is wel vanuit Eindhoven naar Italië gevlogen. En dan mag je je toch afvragen, hoe open zijn de grenzen van Nederland? Nou, ik denk dat er heel wat vuiligheid in Nederland rondloopt. Dat zeg ik niet zomaar, maar dat blijkt uit allerlei berichten. Er lopen gewoon veel terroristen in Nederland rond. Dat kon je ook zien aan bijvoorbeeld die Hamas-terroristen die gepakt zijn, waarvan eentje in Rotterdam, die wapenvoorraad in Bulgarije hadden nota bene om aanslagen te plegen. Ja, en zo gaat dat maar door. Het is één grote chaos, het is één groot gevaar. En denk nou niet dat je in Nederland veilig zit, want daar zit je, ja, ik moet het helaas zeggen, echt niet veilig. De kans dat er iets in Nederland gebeurt, is erg groot. En dat kan zomaar gebeuren als een paar van die moslims, en die terroristen dus, het idee hebben van wacht even, we moeten Nederland ook een lesje leren. Nou, dan je kan dan zeggen van dat pakketje bij Maimonides en Rospina, de Joodse school vanmorgen. Zoals ik zei, dat kan de volgende keer een echt pakketje zijn. En dan is er een terreuraanslag en dan moet je toch niet, dat moet je toch niet hopen dat dat gebeurt. Want het is toch bloedlinkt. Mijn kleinkinderen zitten ook op die school. En ja, dan sta je toch doodsangst daaruit. Dus wat dat betreft zit ik helemaal niet rustig. Mijn kinderen die stuurden me gelijk appjes vanmorgen. Ik kreeg het ook van vrienden en vriendinnen die familie in Nederland hebben. Ja, dat is toch niet allemaal leuk. Daar word je alleen maar meer nerveuzer van. Trouwens ben ik toch wel, want een van de kinderen van mijn overleden meisje, die belde vanmorgen. En die zei, ja, maak je niet bezorgd, maar ik moet nog even een paar dagen het leger in. Oké, dan ga je niet vragen waar naartoe, dat doe je niet. Maar ja, ik eet daar vrijdagavond. Ze willen dat ik kom eten, komende vrijdagavond. En dan hoop ik toch dat hij echt gezond en wel weer aan tafel zit. Want ja, je voelt je niet prettig daarbij. Je slaapt onrustig. En dat zijn geen fijne gedachten, echt niet. Die jongen doet zijn werk. Hij doet zijn plicht tegenover het land. En ik ben er alleen maar beren trots op, laat ik dat zomaar zeggen. Maar om nou te zeggen van, ja, het maakt mij kalm. Nee, helemaal niet. Het maakt me juist hartstikke nerveus. En daar kom ik echt voor uit. Het is het pakketje bij die Joodse school waar mijn kleinkinderen op zitten. Een van die kinderen die dan in het leger gaat vrijwillig. Hè? Hij is niet opgeroepen, maar zijn eenheid heeft besloten het vrijwillig te doen. Ja, nogmaals. Ik slaap er wat onrustiger door. Dus ik hoop dat dat dit weer snel is afgelopen en dat we weer naar een normaal leven kunnen. Goed, dan ga ik nu de verrassing bellen. En wie is de verrassing dan? Nou, laat ik het maar zeggen. Het is Frank van Oort van Christenen voor Israël. Ik heb hem kort geleden hier in Israël ontmoet. Hij was al een keer eerder in de podcast. En Frank heeft nog het een en ander te zeggen. Vooral over wat Christenen voor Israël allemaal doet richting Israël. Dus ik ga hem nu bellen. Ogenblikje geduld en dan kom ik met een seconde bij jullie terug. Momentje graag. Nou, dames en heren, het is ook vandaag weer gelukt. Ondanks het slechte weer heb ik Frank van Oort van Christenen voor Israël aan de andere kant van de lijn. Frank, goeiemorgen of goeiemiddag bijna.
Goedemorgen, Joop.
Ja, jullie krijgen een bijzondere gast naar Nederland, heb ik begrepen.
Ja. Ja, dat is leuk. We hebben Hananya Naftali. Hij komt vandaag aan en vanaf morgen hebben we 3 avonden met hem.
Ja.
Maar we hebben nog ooit zo'n gedoe gehad met een gast van ons die naar Nederland komt. Want toen we het aangekondigd hadden, toen waren we bezig alle zalen ook goed rond te krijgen. We hadden toezeggingen mondeling van 3 zalen. Maar toen kwam er een heel negatief bericht over Hananya, dat hij extremist zou zijn en dergelijke. En daardoor zeiden de 3 zalen 1 voor 1 af. En dan moesten we dus op zoek naar andere locaties.
Ja.
En ja, weet je, dus dat gaf gedoe, gaf gezeur. Ook omdat hij is uitgesproken. Extremist kan je hem echt niet noemen.
Nee, maar absoluut niet. Ik ken hem.
Ja, ja. Dus, maar het mooie daarvan is dat natuurlijk een heleboel een heleboel advertentie voor ons is. Want het heeft heel veel aandacht. Dus we hebben drie mooie locaties. En vlakbij de locaties waar het was.
Ja.
En de zalen zijn, twee van de zalen zijn vol. Alleen de zaal in de omgeving van Ede, die heeft nog plek.
Hoe kunnen mensen zich aanmelden?
Ja, even naar onze website gaan. En daar eventjes bij de in de agenda kan je vinden op de zaterdag. Als je op klikt, dan kan je je aanmelden.
Ja, ja.
Maar voor de omgeving Dordrecht en de omgeving Dracht hoeven de mensen zich niet meer op te geven. Want die zijn uitverkocht.
Ja, hij is fantastisch. Hij is een enorme PR voor Israël. En uitgesproken PR. Hij is fanatiek. Hij is fanatieker dan ik misschien ben. Alhoewel ik altijd denk van, nou ja, ik ben gewoon fanatiek, lekker bezig en vertel hoe het is. Maar hij is zo, de manier waarop hij dat doet, dat is echt een genot om naar te kijken, om naar te luisteren. Ja. Ik heb hem een paar keer mogen ontmoeten en ik vind het een hele bijzondere man.
Oh, leuk, leuk. Ik ga hem straks voor het eerst ontmoeten, want hij komt zo meteen naar het Israëlcentrum toe.
Ja, ja.
Hij is geland in
Geweldig, geweldig. En dan hebben jullie natuurlijk het vrijwilligerswerk wat jullie doen hier in Israël. Want ja, ik zei net in het voorgesprek al, ik krijg van steeds meer en meer mensen te horen van Joop, ik ben even een weekje in Israël of ik ben een weekje in Israël geweest via Christenen voor Israël. En men is dan in de land- en tuinbouw bezig, zeg maar. Het was natuurlijk geweldig.
Ja, weet je, het was eerst lastig. Hè? Je zat met dat negatieve reisadvies, wat er overigens nog steeds is. Maar ik ben net weer geweest. En je voelt je in ieder geval veiliger dan op veel andere plekken.
Ja, dus, wij hebben heerlijk op een terrasje gezeten. Hè?
We hebben samen gezeten.
Precies. Ja.
En niet eens bedacht dat het gevaarlijk kon zijn. Terwijl je in Nederland vaker denkt dat het gevaarlijk is. Dus mensen moeten zich daar niet door laten afschrikken. Maar we hebben grote behoefte in onze achterban om te gaan helpen. Dus we zijn bezig met de nieuwe reizen om uit te zetten. 8 dagen naar Israël, waarvan het grote deel handen uit de mouwen is. Dus aan het werk.
Ja.
En we kregen het mooiste compliment, Joop, kreeg de groep toen ze aan het zien of aan het mandarijnen plukken was bij de Gazastrook.
Ja.
En toen in Nitzana. En toen, daar zeiden ze, ja, de Nederlandse christenen als ze komen werken, dat is hard werken. Je hebt de Amerikaanse christenen, die maken 10.000 foto's en verzamelen pallets mandarijnen.
Ja.
De Nederlandse christenen die verzamelen 10.000 pallets mandarijnen en die maken 10 foto's.
Dus ja.
Dat was een goed compliment.
Ja, dat is een mooi compliment. Dus, ja, ik had ook een paar die zeiden, Joop, we zaten dicht bij de Gazastrook, waren we aan het mandarijnen plukken en andere fruit aan het plukken. En we konden het schieten horen, zo dicht bij de grens zaten we. En we voelden ons niet onveilig, we voelden ons hartstikke veilig. Dat zeiden ze.
Ja, dus. Ja, weet je, wat ik ook altijd zeg, want mensen vragen het natuurlijk altijd als ze mij vragen, ja, is dat wel veilig? Dan zeg ik, ja, kijk, weet je, Israël is 75 jaar bestaat het, of 76 gaan we nu naartoe.
Ja.
En al die jaren zijn ze in oorlog geweest en hebben ze zich moeten verdedigen.
Ja.
En ze hebben altijd gedaan om hun burgers te beschermen. En dat is het resultaat, is dat je zelfs nu in een oorlogssituatie je nog veilig voelt in Israël, omdat de bescherming goed geregeld is.
Ja, absoluut.
En dat ervaar je.
Ja, absoluut. Ik moet je zeggen, ik loop 's avonds gewoon nog lekker rustig met mijn hondje op straat. En ik voel me geen moment onveilig. Echt niet. Echt niet.
Nee.
Dus wat dat betreft. Mooi. Hoe kunnen mensen zich aanmelden voor vrijwilligerswerk? Ja. Ook via de website?
Ja, het handigste is gewoon via de website, inderdaad, onder de reizen. Nou is het zo dat de reizen stormlopen. En weet je, maar er zijn ook nog hele andere mogelijkheden. Dus ik adviseer echt iedereen om het te gaan doen. We hadden ook veel mensen, een aantal mensen die voor het eerst in Israël waren.
Ja.
Nu ze gingen. Dat is wel een bijzondere manier om het land te leren kennen dan. Maar die hadden ook allemaal het idee van ja, we willen weer en we gaan terug.
Ja, we hebben de mensen echt nodig, helaas. Echt, het klinkt misschien raar, dat kan je in Nederland eigenlijk niet voorstellen. Maar ja, vergeet niet, er zijn ten eerste nog steeds een groot aantal inwoners van het zuiden van Israël en het noorden helemaal. Maar van het zuiden waar veel fruitkwekerijen zijn. Daar zijn veel inwoners nog steeds geëvacueerd of durven niet terug. En daarnaast hebben we natuurlijk tienduizenden mensen die in die fruitbusiness zitten en in het leger zijn.
Ja.
En
ja.
Die kunnen dus niet werken.
Ja.
Dus we hebben die mensen echt nodig. En zonder vrijwilligers kan het land niet op dit moment. Echt niet.
Nee, dat is ook het mooie, weet ik. Weet je, want dan... We hebben veel mensen, ook in onze achterban, die heel graag wat willen doen, maar het is zo lastig. En wat moet je nou doen? En dit is gewoon een concrete manier hoe je echt kan helpen.
Ja.
En, Nederlanders is een land van doeners, dus laten we vooral die handschoen oppakken.
Absoluut.
Van de zomer hebben we ook een jongerenreis, speciaal voor jongeren, ook dat die met elkaar het ook daar kunnen gaan helpen.
Ach, geweldig. Ja. Geweldig. Nou, jij hebt zelf door het land gereisd een paar weken geleden. En je bent overal geweest eigenlijk waar je naartoe wilde.
Ja, absoluut. Nee, tuurlijk. Weet je, tuurlijk. En dat kan ook gewoon. Weet je, ik huur een auto en ik rijd overal heen. En natuurlijk ben je, weet je, hè, je hebt, in die zin heb ik van tevoren bekeken wat moet je doen als er iets gebeurt. Maar er gebeurt eigenlijk nooit iets. En het beste advies wat je daarin kan doen is volg wat de andere, wat de bewoners doen, want die weten precies wat ze moeten doen. En dat is, je hebt het niet nodig. Je kan echt vrij rondrijden in het land.
Ja, nou, het is heel simpel. Als je met een auto bent en er is een alarm, dan ga je auto uit en je gaat aan de kant van de weg liggen.
Precies. En wat me echt opviel, Joop, is dat je wordt zo voelde me haast beschaamd. Haast de mensen zijn zo blij dat je er bent. Want het is gewoon een heel mooi teken. Gewoon door naar Israël te gaan. Al dat je naast Israël wil staan. En met Israël wilt vechten.
Ja, nou ja, dat zei ik jou ook. Dat zei ik jou ook. Ik was ook heel blij dat ik even een kopje koffie met je kon drinken.
Ja, precies. Dus. Ja, en ik kan de alle luisteraars vertellen dat Joop op een prachtige plek woont. Met een mooi uit. En dat is ik het plezier even bij je ben geweest. Dus,
ja, het was echt heel leuk. Echt heel leuk. Het was al een hele tijd geleden dat we elkaar ontmoet hebben. En dan in deze omstandigheden helemaal. Dat maakt het zo speciaal. Nou. Echt waar. Ja. Het voelt ook als steun en dat is gewoon zo. Ik hoor dat ook van vrienden en kennissen die zeggen, als er vrienden uit het buitenland komen of familie uit het buitenland, dat is een vorm van steun geven. En zo voelt het ook. Het zijn niet toeristen. Het is echt mensen die bewust naar het land komen en zeggen van jongens, we laten jullie niet alleen.
Ja, nee, en dat zullen we ook niet doen. Weet je, onze achterban groeit juist in deze tijd, dus daar zijn we heel dankbaar voor. Dus we kunnen ook met oprechtheid van we blijven achter jullie staan ook, weet je, en naast jullie staan.
Ja, dat hebben wij nodig. Dus, de politiek moet je gewoon even niet in beschouwing nemen. Je moet de politiek vergeten. Ja. Het gaat gewoon om de mensen die hier leven, die normaal hun leven willen leiden en dat niet kunnen op dit moment. Dat is het probleem.
Absoluut. Absoluut. Ja. En politiek zeg ik altijd van, weet je, daar hoef je als Nederlander sowieso geen mening over te hebben. Laat Israël zichzelf dat maar oplossen.
Ja.
Daar zijn ze mans goed voor. En dus daar bemoei ik me sowieso altijd al niet mee. En dat maakt het voor mij wat dat betreft wat makkelijker.
Nou ja, het is voor mij ook, het wordt steeds ingewikkelder, die hele politiek hier. En ik vermeld het altijd in het voorgedeelte van de podcast. Maar het wordt steeds moeilijker om te begrijpen. En je weet niet wat je nou nog moet geloven. En dat geldt ook voor Iran. Ik bedoel, Iran die roept van alles. Maar ja, ik hoop dat het bij woorden blijft en er geen daden komen.
Ik hoop het heel erg ook. En weet ik hoop in ieder geval ook dat... Kijk, Israël zit in ieder geval ook militair in ieder geval helemaal alert. Dus in die zin zullen ze erbij zijn. En moet je afwachten wat er gebeurt.
Ja.
Maar Israël is waakzaam.
Wat is er nog meer wat Christenen voor Israël doet op dit moment?
Ja, we zijn met veel dingen druk. Maar we proberen natuurlijk onze achterban steeds te informeren. We zijn nu ook druk met... er was een artikel van de grootste kerk van Nederland, van de PKN.
Ja.
Waarin ze ook weer verder afstand van Israël namen. Dus ja, dat is ons ding, want wij zijn natuurlijk altijd, onze boodschap is voor christenen. Dus daar hebben we ook een open brief over geschreven. En dat maakt ook gelukkig binnen die kerk veel los, omdat er veel mensen zijn die lid zijn van die kerk, die ook echt niet begrijpen welke koers door de leiding wordt gevoerd. Maar het is echt onbegrijpelijk dat juist in deze tijd, waar Israël de steun nodig heeft, dat je dan bewegingen ziet, ook binnen de kerken, van mensen die juist afstand van Israël gaan nemen. En dat snap ik echt niet. Dus daar staan wij tegenop. En dat is iets waar we nu ook wel weer betrokken en druk mee zijn.
Ja, ja. Ja, ja, dat was heel teleurstellend. Ja. Ik heb die brief toen, dat artikel toen gezien van de PKN. En ik heb jullie brief gelezen. Dat vond ik een hele stevige brief. En dat kwam heel raar over.
Ook daar proberen we dan toch naast de kerk te blijven staan, maar soms wordt het wel heel lastig voor je gemaakt dan, weet je. Maar dat doen we wel, we zijn zelf christen, dus dan mogen we ook hen aanspreken.
Ja, maar kijk, jullie in Nederland zijn jullie de organisatie Christenen voor Israël die opkomt voor de staat Israël, voor het Joodse volk. En dat is heel belangrijk. Ja. Want wij hebben die steun gewoon nodig.
Ja, weet je, en het zit ons diep in onze wortels. Dus we moeten het vanuit onze wortels ook doen. En daar proberen we de kerk ook op aan te spreken. En weet je, dit geeft onrust, want je spreekt je eigen, een deel van je eigen achterban aan. Maar het is ook goed dat die onrust er komt, want mensen moeten wel opstaan. Weet je, het nu enorm opkomende antisemitisme in Nederland, waar ik echt heel veel zorgen over heb. Dat heeft alles te maken met wat er nu in Israël speelt. En je kan dat niet los van elkaar zien. En dat betekent dat je dus als kerk je ook dus nu dus altijd steunend naar Israël moet uitspreken. En moet laten zien dat dit niet kan. Want het werkt het averechts in de hand. En dat mag niet gebeuren.
Nee.
Dus... En dat is wel iets waar we ook in onze achterban... Mensen willen heel graag wat doen om op te staan tegen antisemitisme. Maar het is heel lastig, heel ongrijpbaar wat je nou moet doen. Kijk, heel veel mensen hebben al een bloemetje gestuurd naar de plaatselijke synagoge of naar Joden die ze kennen. Maar je wilt natuurlijk dat het ophoudt, hè? En dat is echt... dat is wel een grote zorg die onze achterban ook heeft. Van ja, wat kunnen we nou doen om het antisemitisme tegen te gaan.
Ja, maar dat is enorm gestegen, bleek gisteren uit de monitor van het CIDI.
Ja.
En daar mag je echt zorgen over maken.
Want het begin van 2024, dit van 2023, is natuurlijk nog erger dan, hè, dus het neemt alleen maar toe. En er is nu bijna geen Jood meer die er geen last van heeft.
Nee.
Dus het is echt...
Nou, er is ook veel meer geweld tegen Joden.
Ja. Ja, het is net of er de deksel van de put is en het is losgekomen en nu mag er ineens van alles.
Ja, ja. Ik begrijp het niet. En ik zie dat ook in de media terug. Dat is het rare.
Ja.
Men schaamt zich nergens meer voor, eigenlijk.
Nee, en het mag ineens weer, weet je. Het zijn ook dingen die nu gezegd worden. Kijk, 15 jaar geleden werd je daar nog voor aangeklaagd als je dat zei. En nu mag het ineens weer gezegd worden.
Ja, precies. En dat neemt alleen maar toe, elke dag weer. We hebben vanmorgen dat pakketje gehad bij gelukkig loodsalarm bij de Joodse school in Amsterdam.
Ja.
Maar nu was het loodsalarm, maar de volgende keer is het geen loodsalarm. En dan?
Precies.
Dan praat je over een terreuraanslag.
Echt, Ik wil daar niet over praten, maar ik denk hetzelfde. Ja, precies.
Het is verschrikkelijk.
Ik verwacht het ook echt, ja.
Ja, er gaat iets gebeuren in Nederland, want de autoriteiten treden niet hard genoeg op. Echt niet.
Nee, weet je, wat we zelf al zien, hè, dat we nu bijvoorbeeld met onze tour met Hatanya, dat we echt heel veel maatregelen hebben moeten nemen om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen.
Dat kan ik me voorstellen.
Dat is een heel andere ander level dan dat we het in der tijd hebben moeten doen. Dus ja, dat geeft zo aan.
Ja,
wat er gaande is.
Je kan niet meer met hem zomaar overal vrij en blij naartoe gaan. Dat is gewoon onmogelijk geworden. Dat kan niet.
Nee. Dus dat is het zorgelijke van onze tijd. En weet je, en dan is het nog weer belangrijker dat Israël er is. Waar je wel vrij je Jood zijn kan beleven. En de enige Joodse staat in de wereld. En die moeten we beschermen. En daar gaan we ook.
Ja, want ik hoorde gisteren die mevrouw in Amstelveen, die bedreigd was vanwege haar dochter in het leger. Die vertrekt toch wel definitief uit Nederland.
Ja,
heeft ze toch besloten. Iets wat ze niet wilde.
Nee, het is echt schokkend hoor. En weet je, dat speelt bij meer mensen. Dat ik weet dat ze er serieus mee bezig zijn. Of erover nadenken. En dan is het mooi dat Israël er is, hè, waar naartoe kan worden gegaan.
Ja.
Maar ik had liever gehad dat dat een mogelijkheid was geweest. En niet dat het een optie is die gelicht moet worden vanwege dit. Dat is,
nee, want deze mensen vertrekken niet vrijwillig. Ze vertrekken gedwongen.
Ja, nee. Ja, precies.
Net zo goed als die mensen die hun kinderen van openbare scholen halen. En naar de Joodse school sturen, de enige die er is in Amsterdam. Dat doe je ook niet vrijwillig.
Nee, er speelt wat dat betreft echt heel veel en dat is heel zorgwekkend. Ja.
Want er zijn nu kinderen die gewoon een uur moeten reizen, soms langer, voordat ze op school zijn. En dan weer een uur terug in het openbaar vervoer. Ja, dat is geen doen. Dat is echt geen doen.
Precies, plus dat het openbaar onderwijs juist gegeven is, omdat iedereen daar onafhankelijk van wat je achtergrond is, vrij naartoe kan gaan.
Precies.
En dat niet meer zo goed kan, dan is er wel heel veel aan de hand.
Ja, precies. Had jij nog meer wat je kwijt wou? Want je kan nu alles kwijt natuurlijk.
Nee, het is fijn om er te zijn. Ik wil echt, weet je, we strijden door. We werken harder bij Christen voor Israël dan dat we in jaren gedaan hebben. Maar dat doen we ook echt met een volle overtuiging. Dus ik had gisteren nog een overleg met mijn staf. En iedereen zit er goed in. En we gaan hard door voorwaarts. En we zijn druk bezig ook om ons scholenwerk weer beter op de kaart te zetten. Om scholen te bezoeken. En we zijn druk bezig om te zorgen dat al het werk maar door blijft gaan. Dus ik denk dat we bezig zijn. En
dat de voorlichting over Israël goed wordt gedaan. Want dat doen jullie fantastisch. Echt waar.
Dat is fijn, dankjewel. En daar zijn we ook heel blij met jou en het werk wat je daar onverdroten inzet.
Ja. Nou ja, het moet gebeuren. Het is niet anders. En we hebben geen andere keus. We moeten de waarheid naar buiten brengen en niet wat de media denkt als waarheid te moeten brengen. Dat is het probleem waar we tegen vechten. Maar daar blijven we tegen vechten, want nogmaals, we hebben geen andere keus. En of de waarheid nu positief of negatief voor Israël is, dat maakt natuurlijk even niet uit, zeg ik altijd.
Nee. Ja, nee, precies. Maar de waarheid is waarheid en uiteindelijk houdt de waarheid op de kant, hè? Dus houdt geen stand en waarheid die zal houden. Dus,
waarheid wint altijd. Het wint altijd.
Ja.
Toch?
Precies.
En ik hoop weer snel hier met jou een kopje koffie te kunnen drinken hier in dit mooie land.
Ja, ik hoop dat ook.
Het was een leuk plekje en daar gaan we weer naartoe.
Ja, dat is helemaal goed.
Oké, Frank, enorm bedankt.
Hey.
En we spreken elkaar snel.
Ja, tot
Heb een fijne dag.
Dankjewel.
Oké, dank je.
Dag,
dag Frank, dag. Ja, dat was Frank van Oort van Christenen voor Israël. Die, ja, ik zeg dat nog maar eens met nadruk. Christenen voor Israël, mensen, steun ze gewoon. Ze doen enorm goed en veel werk om Israël te helpen, om het Joodse volk te helpen. En ja, bijvoorbeeld dat vrijwilligerswerk. Ja, het is even de handen uit de mouwen steken. So what? Het weer is snel weer lekker. En je weet dat je iets doet waarmee je het land helpt. Je helpt daadwerkelijk het land als vrijwilliger. Ik heb van veel mensen gehoord hoe fijn ze het vonden, ondanks dat ze van een kantoorbaan opeens mandarijnen gingen plukken. En ze vonden het fantastisch om te doen. En ja, doe het gewoon. Je hebt dan ook het idee van, ik help Israël. En we hebben jullie hulp zo hard nodig. Echt waar, zonder vrijwilligers kan het land niet. Ik zei het al eerder, het klinkt misschien raar dat een land zoveel vrijwilligers nodig heeft. Maar ja, we hebben geen andere keus. De fruit moet geoogst worden. De landbouwproducten moeten geoogst worden, moeten binnengehaald worden. Jullie willen ook weer lekkere mandarijnen en sinaasappelen uit Israël hebben. Dus ja, dat kan alleen maar nu met vrijwilligers. Hoe meer vrijwilligers, hoe beter. Echt waar. Goed, morgen, dan hebben we donderdag, dan hebben we de gebruikelijke podcast, Mickey zegt het al, de gebruikelijke podcast met Esther. En Esther heeft mij al heel veel dingen verteld die ze kwijt wil. Heel veel leuke dingen, want die zijn er ook gelukkig. Maar dat gaat ze morgen zelf allemaal vertellen. Dus zeg ik zoals gebruikelijk, ik ben er morgen weer. Tot ziens, tot morgen.